Openbaring 4 en 5. Misschien loopt het iets anders. Dat ligt een beetje aan wat er gebeurt. Dat heb ik ook niet helemaal in de hand. Ik probeer het wel in de hand te houden, maar of dat goed is. Maar ik wil proberen om het goed te doen tot eer van onze Heer. En tot zegen voor jullie, dat we allemaal bijzonder gaan genieten van wat God te zeggen heeft. We willen het dit seizoen hebben over de onthulling van onze Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. Het is precies hetzelfde als onthullen. En ik lees nu voor Openbaring 4 vers 1 en verder. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren of geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen, oudsten, zitten bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen en donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren of levende wezens vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en ze zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met een luide stem uitriep, wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren, of de vier levende wezens, en de 24 oudsten of ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de levende wezens, van de vier dieren en van de oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren of de vier levende wezens zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover, dankjewel. Het kan zijn dat u de hoofdstukken 4 en 5 bijna uit uw hoofd kent. Vaak gelezen voor uzelf, misschien heb u er vaak uit horen spreken of is het vaak geciteerd in aanbiddingsdiensten, in samenkomsten. Dat is bij mij ook zo. Je raakt er zo aan vertrouwd dat je het hele stuk bijna uit je hoofd kent. En ik zou eigenlijk willen dat dat nog steviger bij mij komt te zitten, maar ook dat ik het ga snappen, dat ik het ga begrijpen. Want hoe langer je nadenkt over dit prachtige stuk, heel bekend, hoe dieper het gaat worden, hoe mooier. En misschien komen er wel meer vragen, ook vanavond bij jou. Dat zou kunnen. In elk geval begint het al schitterend. Dit is het begin van het derde deel van dat laatste Bijbelboek. Er zijn drie delen, drie stukjes. Drie taferelen, zo u wilt. Het eerste stukje is hoofdstuk 1. Het tweede stukje zijn de hoofdstukken 2 en 3. Het derde en grootste stuk, het grootste deel, zijn de hoofdstukken 4 tot en met 22. Dan gaat het over de tijd wat hierna gebeuren zal. Hetgeen gij gezien hebt, hoofdstuk 1. Hetgeen is, de hoofdstukken 2 en 3. En wat na deze geschieden gaat, hoofdstuk 4 en verder. Wie is niet nieuwsgierig naar wat er na vandaag zou kunnen gaan gebeuren? Ik denk allemaal, op de een of andere manier. We weten best dat het hier op aarde niet is, met alle onrust en onvrede en hectiek op alle terreinen bijna van ons leven. Onrust, geen stilte, geen rust. Komt dit als een verkwikking over je heen. En misschien verlang je naar de tijd dat je bij de Heer Jezus bent, dat je daar mag zijn waar Hij is, waar Hij zo geschetst wordt, dat je bijna ademloos toekijkt en verlangt om daarbij te zijn. Nou, u bent erbij. Als u gelooft in de Heer Jezus, zult u daarbij zijn. Ik verkoop geen tickets, ik heb geen ticket offers voor zo'n soort kantoortje om kaartjes te verkopen. Nee, dat niet. En toch, de enige voorwaarde is, of je de Heer Jezus kent, als je heiland en als je verlosser. En ik hou de boekhouding niet bij, u kunt het aan mij zeggen, ik probeer het ook te onthouden als u het zegt. Maar het mooiste is dat u dat tegen hem zegt. Heer Jezus, fijn dat ik erbij mag horen. Het ultieme is, Heer Jezus. Dit mag ik ook meemaken. Daar zal ik zijn. Als u zo gaat schitteren, als u zo uit de doeken wordt gedaan. Toen hij hier op aarde kwam, wikkelde men hem in doeken. En toen hij klaar was met zijn werk, deed hij de doeken uit. Sorry hoor. Tussenzin, misschien 12 keer geciteerd, maar de grote verzoendag was vroeger, zeg maar 24 uur. 1 dag per jaar. Yom Kippur, de dag van bedekking. Want dat betekent het woord Kippur of Kapara, bedekken. Niet eens verzoening, dat kon niet eens. Het werd alleen maar tijdelijk, weer voor een jaar, bedekt. De echte verzoening moest toch komen. Is ook gekomen. Toen de Heer Jezus ging sterven. Maar de Heer Jezus zelf, je vraagt je af, wanneer is voor hem nu de grote verzoendag begonnen? Nu, ik geef het antwoord. De hoge priester ging op de grote verzoendag beginnen met linnen kleding aan te doen. Witte kleren aan te doen. Wanneer is dat bij de Heer Jezus begonnen? Antwoord, Bethlehem. Toen is de grote verzoendag begonnen. En wat deed de hoge priester aan het eind van de grote verzoendag? Die linnenkleding uitdoen en daar in het heiligdom laten liggen. Leviticus 16. U vindt het daar. Wat deed de Heer Jezus? Ja, ze hadden al zijn eigen kleren al verdobbeld en verdeeld. Toen hebben ze hem linnenkleding aangetrokken. Die beide mannen. En ze hebben hem in doeken gewikkeld. En toen is hij in het graf gelegd. En in het graf zag Maria 2 engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde van de plek waar de Heer Jezus gelegen had. Eén aan het voeteneinde met de vleugels naar elkaar toe. Sorry hoor. Probeer het eens. Wat zie je dan? Het verzoendeksel. Het graf. En wat bleef daar in het graf achter? De linnendoeken. Die bleven daar. Zoals op de grote verzoendag aan het eind van die dag die linnenkleding van de hoge priester daarachter bleef. Alleen al dat is gewoon schitterend. Hoe is het mogelijk? Dit is de schrift. En dat zijn zulke prachtige beelden. Want het gaat in heel de schrift over de Heer Jezus. Hij heeft het verzoeningswerk, nu verzoeningswerk, gedaan. Niet het bedekken van, nee, nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Ze zijn niet bedekt, ze zijn verzoend. En ik ben van schuld en van zonden vrij door het geloof in de Heer Jezus. Halleluja. Vanaf het moment dat u dat aannam, is de Heilige Geest in u gaan wonen. En die Heilige Geest in u kan u in geestvervoering brengen. Ik bedoel dat niet extreem, helemaal niet. U kent me een paar jaar, dat is het niet. Maar als de Heilige Geest niet meer werkt, dan is die uitgeblust. U kunt vervuld raken met de Heilige Geest. De brief aan de Efeziërs, wordt vervuld, weest vervuld met de Heilige Geest. U kunt hem ook uitblussen en u kunt hem ook uitdoven. Het is aan ons. Het is onze verantwoordelijkheid. U kunt het onderdrukken, je kunt het uitblussen. En uitdoven betekent dat het niet meer werkt, althans niet meer merkbaar werkt. Maar vervuld raken met de Heilige Geest is geestvervoering. Dan kan de Heilige Geest iets met jou doen. Kan de Heilige Geest jou in beweging krijgen en verder brengen. Nu, dat gebeurt hier. Een deur is open. Er is een poort wijd open. Een deur in de hemel. Want hij is de deur. Onze Heer Jezus heeft gezegd dat hij de deur van de schapen was. Ja, u denkt natuurlijk aan een stal. Amen. Daar ging het ook over in Johannes 10, waar dit staat. Maar hij is op hetzelfde moment de deur. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur. En wie door hem naar binnen gaat, vindt schitterende zegen voor zich. Zo begint ons hoofdstuk. Een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, als van een bazuin die met mij sprak, die zei, kom hier omhoog. Nou, ik kan niet anders dan te zeggen, het is een bazuingeluid. Een stem als van een bazuin. Het is het bazuingeluid. Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus. Oh ja, die kent u. Nou, hou vol. Die liederen gaan weg. Dat kan niet meer vandaag. Dat is allemaal anders. Als je vandaag vertelt dat de Heer Jezus komt om ons voor de uren van de verzoeking thuis te halen, dan is het alsof het in Keulen onweert. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Alsof je rare dingen zegt. Maar het is de Heer Jezus. De openbaring van Jezus Christus. Onthulling van Hem. En die onthulling van Hem is zo schitterend in dit stuk, dat je er bijna ademloos naar kunt kijken. En Hij zegt, ik kom je halen. Met de bazuin Gods. Ja, het bazuingeluid gaat klinken. Een stem als van de bazuin, kom hier. Nou, dat gaat gebeuren. Dat is een bevelend roepen. Zo wordt het in 1 Thessalonicenzen 4 of in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 gezegd. Een bevelend roepen. Een bevel om te komen. Kom hier omhoog. Kom omhoog. Daarom mag u de dingen bedenken die boven zijn. Kom omhoog. U mag de dingen zoeken die boven zijn. Ik citeer Colossenzen 3. U mag verlangen naar dit geweldige van wat nog komt. Die aardse prut, daar heb u alles al van gezien vandaag op het journaal. Misschien de krant gelezen, misschien de krant van vorige week gelezen. Nou, die is nog net zo actueel als vandaag. Even grote prut als vandaag. Toen ook al. En dat wordt ook niet anders. Dat wordt alleen maar erger. En dat de hele wereld zich bezighoudt met Jeruzalem en met meneer Trump. Ik snap het. Als één iets goeds zegt over Jeruzalem, gaat de duivel tekeer. Als een ketter en hij probeert alles kapot te krijgen. Dat is altijd zo geweest, nog nooit anders geweest. En dat gaat hij nu nog doen. En hij heeft jaren ervaring. Dat is de situatie. Maar jij en ik hebben een andere invalshoek. Kom hier. Kom. Ik zal je wat laten zien. Ik weet nog dat ik voor het eerst een excursie kreeg, mee mocht maken en ergens naartoe mocht om te bekijken. Ik vond het prachtig. En later heb ik zelf nogal wat mensen rondgeleid in bepaalde situaties. En dan is het zo bijzonder dat je mensen mee mag nemen. Naar wat je belangrijk vindt, wat je graag wilt delen. Kom hier omhoog. De Heer Jezus zegt, kom hier omhoog. Kom maar bij mij. Kom bij mij. Ik hoor bijna het Hooglied zeggen, kom bij mij. Mijn geliefde, kom! Ja, dat is wat emotioneel en dat is misschien niet zo leerstellig. Nou, het is wel leerstellig hoor, het is echt de schrift. Dat hou ik vol. En dat mag ik ook volhouden, want dat staat er gewoon. Maar ben je zelf ook een beetje zo? Vroeger had je mensen die een tekstje hadden, dat was in het Engelstaalgebied Perhaps Today, misschien vandaag. En anderen hadden dat in het Nederlands staan, misschien vandaag. En ze leefden ernaar. En iedereen verklaart je dan voor gek, alsof je een soort vreemdeling bent in Dinxperlo, in Gelderland, in Nederland. Nou, dat bent u ook. U bent een vreemdeling hier en u hoort hier helemaal niet. U bent hier wel, fijn dat u er bent vanavond. Maar u hoort hier niet. U hoort daar waar hij is. Dat is uw bestemming. En daarvoor is een paspoort getekend, zegt dat hele oude lied uit Johannes de Heerbundel. Is uw paspoort getekend, o mens? Ik hoorde de oude Max in de Battles situatie nog zingen. Is uw paspoort getekend, o mens? Zegt het kruis in uw paspoort. Geeft toegang. Kun je die deur door. En dan gebeurt het. En ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En ik raakte in geestvervoering, en dat is nu precies wat ik bedoelde, nu wil de Heilige Geest je graag meenemen. Ik kan dat niet, ik kan mijn best doen. Ik heb vanavond al een paar keer gezegd tegen iemand, als je naar mij komt luisteren, vergeet het dan maar. En als ik spreek, zou je het ook eigenlijk niet moeten willen horen. Maar als je de stem van de Heer zou horen, misschien wel door mijn woorden heen, neem het dan aan. Geloof het dan, niet om mij. Want de Heilige Geest wil je meenemen. Wat zou de Heilige Geest liever doen dan jij, dan jou en mij, daar brengen waar je de Heer Jezus ziet? Nou, dat is zijn werk. Hij zal uit het, wat van hem is, uit het zijne nemen en het ons verkondigen. De Heer Jezus zei het zo, hij zal het uit het mijne nemen, dus dat van mij is. Dat gaat hij jullie verkondigen. En dat doet hij. Hij doet niets anders en niets lievers dan dat prachtige van de Heer Jezus neerzetten. En dat praten over toestand A en B in 12 en 13, forget it. Want dat is het niet. Misschien moeten we ons daarmee bezighouden, maar onze warmte, ons brandend hart verlangt naar hem, niet naar toestand. En ik raakte in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En dan wordt het al moeilijk. Wie is die iemand? Hier in deze vertaling, andere vertalingen, daar zag ik één die daar zat, maar dat is ook, dus ook iemand. Misschien heb je het ook moeilijk gevonden als in hoofdstuk 5 daar in de rechterhand van die iemand een boekrol is, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld. En dat er dan geroepen wordt, wie is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken. Ik kom daar straks op terug. En dat er dan niemand is, ja, dat snap ik. Dat snapt u ook. Ja, alle grote monden die zijn dan al lang tot stilstand gebracht. En mevrouw Merkel kan het niet. En meneer Macron die kan het ook niet. En Rutte redt het ook niet. En meneer Trump ook niet. En niemand, Poetin ook niet. Niemand. Ze hebben allemaal grote woorden en enorme programma's. Maar van geen kant kunnen zij dit brengen. Nee, niemand kan de zegen van God brengen. Niemand. Maar de moeilijkheid komt dat er dan ineens gezegd wordt, ja, maar de leeuw uit de stam van Juda. Die dan even genoemd, ik hou de zeer. Maar de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, die heeft overwonnen. Er is toch één, wordt er daar, door de oudsten, door de verheerlijkte heiligen, door de verheerlijkte ouderlingen gezegd. Er is één. De leeuw van Juda, de wortel uit de stam van David, heeft overwonnen. En toen werd een lam zichtbaar. En dan is het net alsof de troon zich helemaal uit elkaar laat trekken. En uiteindelijk blijft in het midden van de troon, dus waar die iemand zat, die zat midden in de troon. En je kunt het wel vergroten, je kunt het uit elkaar trekken, maar ja, er blijft ergens toch een middelpunt over. En daar zat die iemand. En nu zit daar dat lam. De moeilijkheid is, over wie hebben we het nu? Het is de openbaring van Jezus Christus. Het is de onthulling van hem. We mogen zien wie hij is. Nu, ineens zie je het lam in het midden van alles. Ook in het midden van die verheerlijkte heiligen, in het midden van de cherubijnen, van die vier levende wezens, cherubs. In het midden van alles. Ik probeer dat. Makkelijk is het niet. Maar u hebt een andere tekst die u waarschijnlijk ook uit uw hoofd kent. Althans, een aantal broeders die ik hier zie zitten, die kennen dat echt, echt uit hun hoofd. Die komt uit Filippenzen 2. Dat hij, die in de gestalte van God zijnde, het geen roofgoed heeft geacht om aan God gelijk te zijn, maar heeft zich vernederd. Aan de mensen gelijk geworden. En in de gestalte, of in de gedaante van God, of gestalte, in de gestalte van een knecht gevonden. Hoe kan hij, die de wezenseigenschappen van God heeft, dat betekent het woord gestalte, wezenseigenschappen hebbend van, in de gestalte van God, hij leek niet op God, hij was het. Hij had de wezenlijke kenmerken van God. Maar ook de wezenlijke kenmerken van een slaaf, van een dienstknecht. Dat kunt u niet pakken. Dat kunt u alleen maar pakken als u één keer in uw leven gaat googlen en u tikt op uw schermpje, ik weet niet of u dat ding hebt, sommigen hebben niet zo'n scherm, maar nou, dan vraagt u maar aan de buurman. Tik het woord metamorfose eens een keer in. En ja, dan krijg je een opsomming, dat is altijd moeilijk hoor, dan krijg je te veel informatie, dan kom je niet helemaal uit misschien. Maar bij metamorfose, ik zeg het niet, metamorfose, daar wordt van gezegd dat het een gedaante verandering is. Kijk, het komt misschien wel op het scherm. Nou, hoeft niet. Maar het mag wel. En daar wordt bijna altijd als voorbeeld gebruikt een rups en een vlinder. Daar heb je vast van gehoord. Nou, als je een rups ziet, dan denk je, ja, dat is zo'n ding, die kruipt daar rond op een tak of op een blaadje of zo. En knabbelt daar wat aan, denk ik. En dan wordt zo'n rups ineens een vlinder. Het lijkt niet op elkaar. Maar het is wezens hetzelfde. In wezen precies hetzelfde. Het is het leven openbaar als rups, wordt nu hetzelfde leven openbaar als een vlinder. Maar het is hetzelfde leven. De Heer Jezus, hij was God zelf. Leven. Hij was dat leven zelf. En het is openbaar geworden als een lam. Het is hetzelfde leven. Daarom wordt in Filippenzen 2, in het Grieks, even technisch hoor, voor de Bijbelstudie mensen, wordt het woord morphe gebruikt. In de gestalte van God zijnde, het woord morphe. M-O-R-P-H-E. Waar komt het woord morfose, precies, daar heb u in dat woord, het woord morphe zit. Maar ook als het gaat om in de gestalte van een dienstknecht of in de gestalte van een slaaf. Datzelfde woord morphe. Zo is het ook hier in Openbaring 4. Iemand, ja dat is Jahweh zelf, die zit in de troon. Die staat boven alles. Maar die iemand kan ook het lam zijn. Dat is dezelfde. Dat is niet iemand anders. Dat is dezelfde. Andere soorten, ja dat wel, ja. Maar het is hetzelfde leven. En daarom wil ik zo graag duidelijk maken dat u hier een openbaring hebt van Jezus Christus. En u denkt, ja, bij iemand, ja, dat geloof ik wel. Dat is iemand heel ver weg, ver van onze waarneming. Nu, die daar is in de troon, is dezelfde als mijn heiland. Dat is dezelfde als die het lam van God wilde zijn, die aan het kruis zijn leven wilde geven. Dat probeer ik aan te tonen, dat probeer ik te vertellen. Dat staat in de Bijbel. Ik bedenk dat niet. En ik doe het ook niet om een verhaal te vertellen, maar om u te vertellen dat de Heer Jezus zo bijzonder is. Wie mij gezien heeft, heeft, ja die kent u, de Vader gezien. Hoe kan dat dan? Het is de Heer Jezus die hier schittert. En die is en die iemand. En op een bepaald moment moet die zegen ook echt gebracht worden. De boekrol, de zegenrol, de rol van Gods zegeningen, wat hij aan zegeningen in petto heeft, wat hij klaargelegd heeft, wat hij verzegeld heeft. Dit wil ik brengen, dit wil ik gaan doen, dit wil ik gaan tonen. Nou, als die zegeningen moeten worden getoond, dan moeten die zegels uiteraard verbroken worden. Dan moeten alle zegels ook verbroken worden, niet één achterblijven. En dan wordt die rol onthuld. Nou, wie kan dat dan doen? Ja, dat is die vlinder. Sorry hoor dat ik het zo zeg, als ik begon bij een rups. Dat is die andere gedaante. In de gedaante van, in de morphe, de morfose, metamorfose. Ik hoop dat dat land, dat bid ik ook. Dan denkt u, Heer Jezus, u bent toch groter dan ik dacht. Ik wist al dat u daar zou zijn, dat daar het lam zou staan. Maar dat die in de troon is, dat ook de Heer Jezus is. Want de Heer Jezus is na zijn opstanding door God zelf gekroond met eer, met heerlijkheid. Dat zegt de Bijbel. En zelfs Filippenzen 2 zegt, daarom is ook hij buitengewoon verhoogd. Met een naam gezegend die boven alle naam is. De Heer Jezus, schitterend is Hij. Daar is de Heer Jezus in heerlijkheid en in glorie. En dat vindt u hier terug. En daarom is het zo bijzonder dat u nou eventjes mag kijken naar Hem. En iets meer mag zien dan een vreemdeling in Galilea, was die ook. Meer gaat zien dan een profeet die bijzondere dingen deed. Of iemand die wonderbare spijzigingen deed tot 3 keer toe, voor zover ik zie. 2 keer, 1 keer voor 5.000, 1 keer voor 4.000 en 1 keer voor 12. Dat was bij het meer van Galilea, waar hij vraagt, hebben jullie ook iets te eten? Komen ze aan land met 153 van die grote vissen. En dan ligt er al vis. Nou, en brood. Al geregeld. Ook een wonderbare spijziging. Het is maar waar je het accent gaat leggen. De Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser. Nou, en dan, ja, dan zie je daar iets van hem. En die ziet er dan uit in die troon. Als de sardius en de jaspersteen. Er was een regenboog rondom. Een regenboog heeft nog met de entourage van de troon zelf te maken. Dat is een troon en daar zit rondom een regenboog. Dat is even niet aan hemzelf geklonken. Aan die iemand die daarop zit geklonken. Dat is nog los van die iemand. Maar nu is ineens die erop zit, de sardiussteen gelijk en de jaspers gelijk. Nu, gisteravond heb ik een toespraak mogen houden in Nederland, in Ermelo, over de galakleding van de Heer Jezus. Ik heb daar een serie over de kleren, de kleren makende man, zo heet die serie daar. Nou, dat begint natuurlijk over zijn witte doek, waar ik net al iets van zei, en grote vroende, hoge priester, omkleden, en al die facetten, maar gisteravond was galakleding aan de beurt. En dan begin je in Psalm 45, daar blijken de kleren reukstoffen te zijn. Nou, dat is ook nieuw. Dat is geen wol, geen zijde, geen linnen. Al uw klederen zijn cassia. Wie er ook. En in Jesaja 6 vindt u die zomen die dat paleis vullen of de tempel vullen. Dat ligt een beetje aan de vertaling. En in Daniël 7 zie je hem als de oude van dagen, in schitterend wit. In Openbaring 4 zie je hem als stenen, kostbare stenen. In Openbaring 19, als je dan toch het rijtje langs wilt, zie je hem gekleed met een kleed in bloed gedoopt. Zet die vijf maar eens op een rijtje. Dan heb je voorlopig genoeg voor de eerstvolgende aanbidding, denk ik. Omdat je daar zo blij van wordt, zo bijzonder. Want dit typeert. Klerenmakende man kennen wij. Die uitdrukking kennen we. Je kon een profeet herkennen aan zijn profetenmantel. Je kon een priester herkennen aan zijn priestergewaad. Maar je kunt hem ook herkennen. Aan reukwerk. Kostbaar, schitterend wit, kostbare stenen in bloed gedoopt. Als de Heer Jezus komt om te oordelen, als hij echt het oordeel gaat uitvoeren, dan zal iedereen duidelijk krijgen, het is door het bloed van het lam om gered te worden. Alleen door het bloed, zonder bloedstorting, geen vergeving. Alleen door het bloed van het lam is er vergeving, delging van schuld mogelijk. Je ziet hem hier. Nou, en rondom die troon 24 tronen. En dan wordt het ook moeilijk, dat geef ik toe. Dat zijn allerlei suggesties. U hebt daar misschien, doordat u in een bepaalde kring bent grootgebracht, van alles over gehoord. Hou vast. Ik geloof dat. 24 tronen. Op die tronen 24 oudsten, ouderlingen. Nou, dat moet dus een heel speciale club zijn. Want ja, als we hier met een grote groep zitten, als die hier 24 gebakjes klaar waren gezet, dan had driekwart van de zaal vanavond niks gehad. Hè? Dus, en u had er toch een beetje op gerekend. Na de mededelingen van zo pas. Die 24, waar komt dat vandaan? Nou, u gaat toch studeren vannacht, want u kunt niet zo goed slapen. 1 Kronieken 24, 1 Kronieken 25. Dat moet u eens gaan lezen. 1 Kronieken 24, 1 Kronieken 25. Nou, allemaal namen. Maar het merkwaardige is dat de priestergroep, alle priesters, ingedeeld worden in 24 priesterorden. Clusters, groepen van priesters. En 1 Kronieken 25 zijn het 24 zanggroepen. Zangkoren, ook in clusters. 24 priestergezelschappen en 24 zingende gezelschappen. Wat doen die lui op die troon? Nou, ze zijn priesters. En ze gaan zingen in dit hoofdstuk al. U vindt ze hier bij elkaar. Die 24. Dat, niet omdat de 12 stammen van Israël zijn en misschien 12 apostelen van het Lam. Ik denk het ook wel. Dat mag echt meewegen. Maar niet eens in de hoofdstuk. Omdat in het Oude Testament die indeling al gemaakt is. En het is niet zo dat het oude voorbij is. Maar je kunt zelfs juist in die oude geschiedenis dit terugvinden. Maar u bent erbij. Want wij horen bij die priestergroepen. En we horen ook bij die zangers. De huldiging, dat is de vrucht van de lippen. Aha. En u mag zeggen, nou ja, maar als ik stil in de gemeente zit en ik zeg, dank u wel, Jezus, en niemand hoort het, dan is het ook goed hoor. Is dat de vrucht van de lippen of is dat de vrucht van uw overpeinzing? Het laatste. De vrucht van de lippen. De Heer bedoelt dat u dat ook uit. Ja, maar ik ben niet zo goed te talen als ome Tinus en tante Truus. Ja, dat klopt. Dat wisten we. Ik weet ook niet wat ik zeggen moet. Ik weet nog dat er een broeder was die in de gemeente, als je een hele kleine gemeente hebt en iedereen mag wat een lied opgeven of een dankzegging uitspreken en er is één die het niet doet, dan, ja, dan kom je helemaal apart te staan. Dus ze vroegen hem, broeder, waarom dankt u niet een keer? Waarom zegt u niet een keer? Ja, ik kan dat niet, ik durf dat niet. En ze hebben hem een beetje bestookt en bepreekt. En de eerst volgende zondag, laat ik hem maar broeder A noemen, die zei, ik wil graag danken. En toen zei die Heer Jezus, dat begon goed. En verder kwam hij niet. Dan heeft hij dat nog een keer gezegd. En toen nog een keer. En toen zei hij amen. Ik denk dat het beste gebed en beste dankzegging van die morgen is geweest. Het zit hem niet in die veelheid. Het zit hem niet in volzin. Het zit hem in uw hart. Het zit erin dat u het verlangen hebt om daar als priester te zijn. Om daar, waar de troon van God is. Om daar vanuit uw positie. U bent ook gekroond, u hebt een gouden kroon op uw hoofd. Dan u bent bij de rechterstoel van Christus geweest. U hebt uw beloning gekregen en u gaat daar de hemel binnen. En dan zit u niet op een achterafplekje en ook niet ergens, weet ik veel, dat niemand u ziet. U zit op 24 tronen rondom die troon, 24 tronen. En daar zit u. U en ik, wij zitten daar. En of u nu bij troon 1 hoort, of bij troon 13, of bij troon 24 hoort, zo wordt, dat doet niks. U bent daar. En bovendien bent u op hetzelfde moment ook geroepen om daar te zingen. En daar zingen ze dat nieuwe lied. Daar zingen ze. En daar gaan ze jubelend de lof en de eer en de aanbidding geven aan hem die op de troon zit. Ze roepen met de engelen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat gaat daar gebeuren. 24 tronen. En u bent op één van die tronen te vinden. Ja, dat is een beetje te veel van het goede. Dat moet je dan maar eens bewijzen. En dan gaat die discussiemolen van Nederlanders die alles beter weten. Dat is een soort Hollandse ziekte. Hollanditis heette dat vroeger al. We weten alles beter. Nou, dat gaat dan een rol spelen. Nou, stop daar eens mee. En denk nu eens, Heer Jezus, dank u wel. Zou de Heilige Geest u niet mee willen voeren en zeggen, kijk, daar is jouw plekje, man. Daar, op die troon, daar ga jij zitten. Dat is die club, een cluster die daar op die avond, 14, 12, in Dinxperlo, op een studie was. Dat goed. Kijk, zitten daar. Daar zit ik ook. En waarom zit ik daar? Om aan de anderen te laten zien dat ik een betere stoel heb dan ze. Nou, nee, die stoel is net zo als die anderen. Omdat ik een mooiere kroon heb dan. Nee, ook niet. Die hebben ook gouden kronen op. Dus het zit hem niet in de uiterlijke verschillen. Het zit hem in je hart. Het zit hem in je wezen. En de Heilige Geest kan je meevoeren. Wil dat ook doen. Heilige Geest doorvoeren. Die hem aanbidden, mogen hem aanbidden in geest en in waarheid. Daar komt het. Hier vindt u ze. Wat een prachtplek is het. Wat een schitterend vooruitzicht voor je. En nu zegt de duivel natuurlijk, dat is onzin, dat kun je niet geloven. Dat is maar inlegkunde van dato of van een ander. Dat hebben toen en toen die mensen ook al een keer gezegd, maar dat is ook alweer weg. Hou vol. Laat u dit niet ontfutselen. U gaat naar hem. U wacht op het moment dat hij zegt, komen jullie? En we gaan naar hem. En worden daar binnen gebracht. En worden daar binnen op een bijzondere plek neergezet. Met een gouden kroon op ons hoofd. Dat betekent dat we gezegend zijn. Bijzonder geschikt gemaakt zijn. Niet omdat we hier op aarde alles goed deden. Dat is niet waar. Op aarde is maar één geweest die alles goed deed. Dat is de Heer Jezus. Dat zijn wij niet. Dat zullen we ook niet morgen zijn. Dat is de Heer Jezus. Daar blijft over. En dan zie je dit gezelschap daar zeggen. En uit de troon kwamen bliksemstralen. Dat betekent dat dat niet een soort statische toestand is. Nou, dat borrelde daar behoorlijk. Bliksemstralen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige fakkels. Alsof je de kandelaar daar ziet. De 7-armige kandelaar. De 7 vurige fakkels. Dit zijn de 7 geesten van God die voor zijn troon zijn. Nou, die 7 geesten van God die worden alle 7 in Jesaja 11, vers 2 genoemd. Alle 7 geesten van God. Alle 7. En daar ging het over de beschrijving van de kandelaar. En dat hebben we vaker gehad hier. 7 geesten van God die voor zijn troon zijn. Daar is natuurlijk, zoals in de tabernakel een kandelaar stond, in de tempel later een kandelaar stond, zoals de menorah nu nog steeds het nationale embleem is voor Israël. De 7 geesten van God die voor zijn troon zijn. En voor de troon was een glazen zee. Nou, dat is de volgende moeilijkheid. Het is niet zo makkelijk hoor. Probeer dan maar eens aan te tonen wat dat is. Er worden nu, zijn heel mooie liederen van, dat we elkaar zullen zien bij het glazen meer. Nou, het is geen meer, het is een zee. Nou, en wat wordt nu in de schrift een zee genoemd? Dat is het wasvat. U schrikt misschien, maar dat is het wel. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil u geen illusie ontnemen. Maar voor de troon, dat was een glazen zee. Er was een wasvat, er stond een enorm wasvat. Spiegels. Ik weet niet of dat dan ook gemaakt is van de spiegels van de vrouwen. Dat was bij de tabernakel wel zo, ooit. Het weerkaatste ook nog. Ze hadden geen glas, dat moest nog uitgevonden worden. Dus ze gingen koper polijsten en nou, dan had je ook een mooi spiegel. Misschien zag je je ene puist niet zo duidelijk als vandaag de dag dat zou kunnen. Maar dat is het enige verschil. Spiegels. En daar, bij dat wasvat, waar stonden vroeger in de tijd van Salomo, toen de eerste tempel werd geopend, de muzikanten, 120 trompetisten, daar, bij het wasvat. Waar zong een gigantisch koor toen Salomo de tempel opende, waar stonden ze te zingen? Daar, bij het wasvat. U kunt het zelfs precies napluizen. En als het hier gaat over een glazen zee, en te midden van de troon en rondom de troon 4 levende wezens. Engelen, cherubijnen, cherubs. Toen begreep ik dat het cherubs waren, zei Ezechiël. Onvoorstelbaar. We hebben geen idee wat cherubs en serafs zijn. Serafs dienen de engelen, dienen de geesten. Cherubs uitgezonden om het oordeel te voltrekken. Alles is annex aan die troon. Alles is daaraan gekoppeld. Dat hoort daarbij. En dit schitterende tafereel is daar in de hemel zichtbaar. En die helaas vertaald met dieren, omdat er later over een leeuw en over een kalf gesproken wordt. Levende wezens is een veel betere vertaling. Want bij dieren denk je toch aan, nou ja, misschien wel aan burgerzoo of een andere dierentuin. Het is een levende wezen. Het zijn de cherubijnen. De troon van God is op de cherubs gezet. Hij die op de cherubs troont, zegt de schrift. Dat is zo schitterend. In de troonwagen in het boek Ezechiël is helemaal gekoppeld aan engelen, aan cherubijnen. Helemaal. Een en al engelwagen. Ja, dat is jammer voor de grote autoconcerns in Duitsland. Maar dit is een heel ander soort voertuig. Er zit geen schummel software in, dat kan ik u verzekeren. Dat kunnen wij bedenken. Maar God bedenkt dat niet. Er zit alleen maar één schitterend stuk software, als ik dat zo zeggen mag. Dat is de liefde en de genade van God. Dat is software. Maar die liefde ging zo ver dat de Heer Jezus zich voor jou aan het kruis wilde laten spijkeren. En voor jou die straf ten volle wilde dragen. Dat is het wat hier drijft. Nou, en dan hebben die vier levende wezens, die cherubijnen, die waren vanaf Jesaja 6, al veel eerder hoor. Maar daar vindt u het al in uw Bijbel. Dat ze daar bezig waren, dat ze rondom dat heilige en rondom die troon waren. Als de Heer daar zat op een hoog en een verheven troon. En dat daar engelen waren, dat waren de serafs toen. En die hadden zes vleugels, met twee bedekten ze hun gezicht, met twee bedekten ze hun voeten en met twee vlogen ze. Dat was toen. En ze riepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Nou, ze riepen elkaar toe. Dat flitste dus. De een riep en de ander antwoordde, maar het was hetzelfde antwoord. Telkens als die levende wezens heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat. En die leeft tot in alle eeuwigheid, hebben de 24 oudsten iedere keer zich neergeworpen. En die hebben hun kronen voor de troon gelegd. Iedere keer. Hoe vaak zou dat gebeurd zijn? Nou, u denkt één keer per jaar of zo. Het zou kunnen zijn, het is een hele lange tijd al met al. Nou, ik denk dat u dan een miskleun maakt. Hoe vaak zouden ze daar onder de indruk zijn geweest van die geweldige schittering? Dag in, dag uit. En ik hoef niet te zeggen dat het elke twee minuten was of elke drie minuten. Maar laten we nu eens zeggen 24 keer per dag of zo. Want de nacht is er dan ook niet meer. Bij God is geen donkerheid, is geen nacht. Het is altijd licht. Altijd dag. Heb je wel eens 24 keer per dag uw kroon van uw hoofd genomen? Zeg, Heer Jezus, wat ik ook heb, het is voor u. Wie ik ook ben, ik geef het u. Zou je durven? Zou je echt veel keren per dag voor de Heer Jezus willen neervallen, voor de troon willen vallen? Nou, wat ik ook heb en alles wat ik ben, ik geef het u, Heer Jezus. En dat is makkelijk te zeggen vanaf een klein preekstoeltje. En het is o zo moeilijk om dat overdag waar te maken. En of dat nu je computerkunde is, of je mogelijkheid om kinderen te vertellen van de Heer Jezus, of een andere mogelijkheid om muziek te maken, of om misschien bestuurlijke dingen te doen, of computerachtige dingen te doen. Wat het ook is, wat je maar hebt. Wat je ook hebt. Misschien wel hand- en spandiensten verrichten. Misschien mag je wel aan de riemen roeien, aan de riemen hangen bij het bootje. Misschien mag je wel pastorale zorg verlenen. Misschien mag je wel poetsen. Maakt niet uit. Hier ligt het. Ik geef het aan u. Hoort u Paulus zeggen, wat winst voor mij was, opleiding, afkomst, positie. Wat winst voor mij was, heb ik om Christus willen schade en drek geacht. Ik acht dat nog vervuild is. Het is voor u, Heer. En toch krijgt u, juist vanwege uw kwaliteit die u hebt en wat u daarmee deed voor de Heer Jezus, een kroon. U wordt daarvoor beloond. Die kroon die krijgt u en die geeft u aan hem. Mijn toespraak van vanavond zal misschien iets opleveren. Ik hoop het, ik wil het. Mijn gebed is dat elke dag. Maar als het mij iets oplevert, het is alles uit u die mij kracht gaf. U hebt de kroon terug. Wat hebt u, gaat het over de gaven in het Nieuwe Testament, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u ze dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich dan alsof u ze niet ontvangen zou hebben? Alsof ze van uzelf zouden zijn geweest. Maar ze zijn niet van jezelf. U hebt ze gekregen. Ze zijn niet eens van mij. Het feit dat ik kan praten, is niet eens van mij. Eén klein virusje en ik ben helemaal gevloerd. Geef het aan hem. Laten we nou eenvoudige dingen, mooie dingen, dingen die we nog kunnen, aan hem geven. Heer, we doen het voor u. Voor u. Het is aan u, Heer Jezus. Telkens weer. vallen die oudsten van hun tronen, liggen ze daar weer te aanbidden. Ja, dat is een beetje overdun. Eén keer in de week hebben we nog wel eens een aanbiddingsdienst. En we proberen dat dan ook te doen. We proberen ook iets. Maar is dit één keer in de week? Nou, het is geen enkele veronderstelling in mijn idee. Waar dit op kan gaan stoelen, dat bestaat helemaal niet. En u bent het waard, heren. U bent het echt helemaal waard om te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. Wat hebt u dat u niet ontvangen? U hebt het geschapen. U hebt het notabene zelf gedaan. Dat wat u hebt, wat het ook is aan kwaliteit, dat heeft God in u gelegd. Door zijn wijsheid en in zijn genade. En dan komt er in de hoofdstuk 5 die rechterhand van hem die op de troon zit. Dat heb ik al uitgelegd, dat kan ik nu wat makkelijker hanteren, denk ik. En dan is er een boekrol. Ik heb het al gezegd, ik wil het nu herhalen. Vroeger heb ik gedacht, en anderen met mij, de boekrol, dat moet dus wel de rol des boeks zijn. In de rol des boeks is van mij geschreven, dus dat zou die boekrol moeten zijn. Dat betekent dus dat het de Bijbel zou zijn. Het woord van God. Anderen zeggen, en dat is wijdverbreid, dat het een soort eigendomsakte zou zijn geweest. En daarom die zegels. Een verzegelde eigendomsakte. En dat is daar in die hemelse. Dus God is eigendom, is erfgenaam van de hele aarde. Alsof hij dat zou georven hebben van wie dan? Als ik net uit heb gelegd dat een metamorfose is geweest van hoog naar in de baarmoeder van Maria. Dat is een hele, hele grote metamorfose. Maar het is hetzelfde leven. Hoe raar het ook klinkt. Als u dit echt ziet. Ja, maar dan is het geen eigendomsakte meer. Het was van hem. Heel de wereld is van hem. Het vee op 1000 bergen is, ja, zegt de Bijbel. En Corrie ten Boom heeft er ooit van gezegd van nou, als het veen dan op 1000 bergen van u is, verkoopt dan een koe, geef mij het geld, dan kan ik ook wat verder. Het is van haar. Ik vond het een mooie uitdrukking. Maar ze bedoelde te zeggen, het is allemaal van u. Al het zilver, al het goud is van hem. Hij is de eigenaar. Het is niet de soort, dat heb ik nu, ja, ik heb het georven. Ik heb het op een akte vastgelegd gekregen. Nee, het was al van hem. Nee, het is wat anders. Het is, broeder en zuster, ik probeer dat echt nog een keer te zeggen. Het is dat wat God aan zegen brengen wil voor jou, voor mij, voor de hele schepping. Dat is vastgelegd. God heeft een raadsbesluit genomen en dit verzegeld met 7 zegels. En pas als dit laatste zegel verbroken is, kan die zegen ook komen. Daarom worden bij het verbreken van de zegels van deze boekrol de oordelen niet, het is geen rol van oordelen. Het hele boek is nog niet open. Het kan alleen maar open zijn als alle zegels verbroken zijn. Dan komt de zegen. En wie kan nu zegen brengen? Wie kan de zegen van Jehovah brengen hier op aarde? Nou ja, dan ga je weer discussiëren. Nee, niemand. Johannes, de secretaris, zal ik maar zeggen, die het mocht opschrijven, die weent, die huilt en zegt, ja, wie dan? Als er nu niemand is die dit kan doen. En dan zegt een van de oudsten, stel nu eens dat jij daar zat. En jij weet dat alle zegen alleen maar gekoppeld kan zijn aan dat werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Dat weet je. Wat zou je dan roepen? Als er iets zegt, er is niemand. Ga je dan huilen? Of ga je zeggen, nee! Nou, steek je vinger maar op. Nee, ik weet het. Ik weet, er is één. Er is één die dat kan. De leeuw van Juda, de wortel van David, de bron, de onderlaag van koning zijn, van heersen, van eeuwig koningschap. De wortel van David heeft overwonnen. Hij. Dat is het. Zeg dat vandaag. Roep dat vandaag. Hij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Er is niemand anders. En dan wordt het lam zichtbaar. En dan is het alsof de troon uit elkaar wijkt. Dat is niet zo. Want die iemand krijgt een gedaanteverandering. Metamorfose. Ik wil niet ingewikkeld dat woord steeds zeggen. Maar dan zie je ineens het lam zijn. De Vader zelf is met de Heer Jezus als hij naar het kruis gaat. De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij het de Vader ziet doen. Johannes 5. De Vader zelf. Samen gingen ze. Zo gingen die beiden samen. Het lam. Staande als geslacht, vaker geroepen, alsof het net gebeurd was, dat betekent het echt, ook het lammetje notabene, het verkleinwoord is gebruikt, als het lammetje zien als geslacht. Alsof het iets nietigs is, alsof het heel teer, heel klein is, zoals het lammetje geslacht werd bij het Pascha in Egypte. En later vele keren, het lammetje, en dat zien ze dan. En je staat er perplex. Je staat erbij. En dat is het dus. De duivel heeft zo zijn best gedaan. In hoogmoed, in trots, in naar boven grijpen. Om macht te krijgen, om positie te verwerven. En de Heer Jezus, God zelf, heeft zijn best gedaan. Sorry hoor, dat woord voor zijn best. Om zo klein mogelijk te worden. De duivel zo groot mogelijk. En maar omhoog klauteren. En maar met ellebogen werken. En maar over anderen heen gaan. En anderen declasseren om jezelf te positioneren. Zo hoog mogelijk. Dat is ook wat de duivel aan de Heer Jezus voorstelt. Als je dat doet, dan zal ik je dit allemaal geven. Dat, alle koninkrijken. De hoogste positie die denkbaar is, dat krijg je dan. Nee, zei de Heer Jezus. Klein worden. Kind worden. Moederschoot. Kunt u zich voorstellen dat die hier in de troon is, ooit in de moederschoot van Maria heeft gezeten? Nou, als je daar toch van een gedaanteverwisseling wilt spreken. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dat is de Heer Jezus. En dat gebeurt hier. En het heeft die boekrol genomen. Nou, en dan zijn ze niet meer te houden. Ik zal afronden. Want de rest kent u uit uw hoofd misschien. Dan gaan ze met elkaar zingen. Zouden ze ingestudeerd hebben, dan nemen we lied 112, Johannes de Heer, dat is mijn lievelingslied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij is. Ik zal het hem wel zeggen. Ik zie Jezus, dat vond ik prachtig vroeger. Dat vind ik nog mooier. Is dat het lied? Ik weet het niet. Het nieuwe lied. Iemand heeft me ooit gebeld en gezegd dat ze het nieuwe lied had. Dat was een mevrouw. En ik heb in mijn stomme kop gevraagd van zing het dan. Dat deed ze voor de telefoon ook nog. Dat leek nergens op. Ik denk, als dat een melodie is, dan zing ik niet mee. Onvoorstelbaar. Nou, ik zal maar niet zeggen wat ze allemaal zong. Maar het nieuwe lied. Het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus. We mogen hem prijzen. En met elkaar. Alles stemt mee in dat hele heelal. En alles ademt één richting. Dat is de glorie en de heerlijkheid en de aanbidding voor de Heer Jezus. Aan hem die op de troon zit en aan het lam de dankzegging. Aan het lam de dankzegging. Maar ook aan u, Heer Jezus, die iemand is. Jawel zelf in de troon. Want u bent beide. U bent het. Ook daarvoor bedankt dat u daar zit. Maar ook daarvoor, Heer Jezus, dat u het lam wilde zijn. Die beide elementen komen terug, ook in de dankzegging. Het is één compleet koor van dankzegging en van eer en van glorie. Ik heb aan Wester gevraagd of hij een lied wilde spelen. En wij gaan dat zingen uit de bundel Geestelijke Liederen 191. Dat wordt wel geprojecteerd, denk ik. 191 uit Geestelijke Liederen. Dat geeft ongeveer aan wat er daar gebeurt. Als u dat fijn vindt, dan gaat u daarbij staan. Volg uw hart maar. Als u kunt blijven zitten, is ook goed. Maar zing met uw hart. Doe wat u graag zou willen. Zing door hemelkoren. Laat met harpgeklank heel de hemel horen het lied van lof en dank. Stel u zich voor dat u daarbij bent, dat u op dat moment ook neervalt, dat u niet anders kunt dan hem bewonderen en dat u daar gaat zingen. Ik zeg niet dat dit het nieuwe lied is, maar dit geeft een beetje weer van hoe het zou kunnen zijn.